Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek. Herken je misschien dat je nog eens extra de deur gaat controleren of hij wel is afgesloten? Of herken je dat je ineens bang bent dat je iemand iets zou aandoen, bijvoorbeeld een onschuldig kind? Of misschien herken je wel de neurotische tik dat alles in je kast op kleur is geordend en dat alles symmetrisch moet staan. En misschien herken je wel een stukje bijgeloof dat je op hout moet afkloppen of hout moet vasthouden om te voorkomen dat er iets ergs gebeurt. Nou, stel je nu eens voor dat je hier zodanig veel last van hebt dat het echt je dagdagelijkse leven zodanig hindert, dan spreken we al snel van een OCD. Nou, misschien dat we wat kunnen uitleggen over wat OCD precies is.
Ja, op zich is het al fijn om dan te kijken naar de naam, hè, voor wat staat het. OCD staat eigenlijk voor Obsessive Compulsive Disorder, hè, in Nederlands OCS ook wel genoemd, hè, Obsessieve Compulsieve Stoornis. En dat toont al meteen twee hoofdkenmerken ervan, hè, obsessies en compulsies. Ook wel beter bekend als dwanggedachten of dwanghandelingen. En dat zijn eigenlijk twee belangrijke kenmerken ervan, dat er altijd sprake is van dwanggedachten. Ja. En die vaak gepaard gaan met dwanghandelingen, ja. En ook natuurlijk heel veel spanning en angst zit er ook bij.
Ja, want het zijn gedachten die eigenlijk altijd wel naar zijn van toon. Ja. En die waarschijnlijk omdat ze naar zijn, hè, je hebt die gedachten en je krijgt er een bepaald gevoel van, een minder fijn gevoel. En op die manier heb je al sneller de neiging om er iets mee te willen doen. Je geeft er negatieve waarde aan. Hij herhaalt zich vaker, krijgt een wat obsessiever karakter. En dan zie je dat mensen vaak de behoefte hebben of ontwikkelen om bepaalde gedragingen te stellen. Om dat gevoel weer weg te kunnen krijgen.
En ergens is dat ook logisch, hè? We voelen ons niet graag onaangenaam of we hebben niet graag spanning. Dus als je last hebt van vervelende dwanggedachten, is het ook logisch dat je daar zo snel mogelijk ook weer vanaf wilt geraken.
Ja, een vrij hardnekkige angststoornis. Ja. Hè? Ik denk dat we het alle drie zo ervaren.
Ja. Ja.
Dat is ook zo. Een angststoornis waarbij we vaak ook hele grote gevolgen zien.
Het is voor het hele dagelijks leven, hè?
Het kan heel ver gaan, hè? Ja.
Ja, sommige mensen hebben echt wel, denk ik, door elke seconde van elke minuut van elk uur last van dat soort dwanggedachten of dwanghandelingen.
Ja, want sommige mensen zeggen dan van ik heb alleen last van dwanggedachten, maar ik doe geen handelingen. Maar vaak vragen ze bijvoorbeeld wel om een stukje geruststelling, hè, aan de naaste. Ja. Ook dat is dan weer eigenlijk een soort van handeling.
Ja. Ja. Of hebben inderdaad meer incidentele dwang. Hè? Ik geef wel eens het onderscheid tussen structurele dwang en incidentele dwang weer bij cliënten. Waarbij structurele dwang inhoudt dat ze echt op uur en tijd bepaalde dwanghandelingen verrichten. Bijvoorbeeld bij het opstaan, het klaarmaken, het douchen, het koken. Dan weet je op voorhand al te voorspellen welke dwanghandelingen er moeten gebeuren. En dan heb je incidentele dwang, waarbij het eerder afhankelijk is van welke gedachten er in het hoofd omhoog schiet. Afhankelijk van hoe iemand in zijn wel zit, afhankelijk van wat die persoon aan het doen is. Maar dat het geen ritueelachtige dwang is dan.
Ja, klopt.
Misschien dat we eens kunnen gaan kijken naar welke thema's we zo al zien voorbij komen. Hè? Want we zien dwang eigenlijk altijd in thema's voorbij komen. En het kan ook zomaar gebeuren dat iemand wisselt van het ene naar het andere thema. Hè? Dat in zo'n levensloop er al diverse thema's wel zijn voorbijgekomen. Maar we hebben ook bepaalde hoofdcategorieën van thema's. Hè?
Ik denk de meest bekende is wel thema rond besmetting, of ook wel smetvrees genoemd. Hè?
Ja.
Dat mensen veel, dat de dwang handelingen eigenlijk zijn om bijvoorbeeld veel handen te wassen of veel schoon te maken.
Soms bang voor ziektekiemen, ja, bacteriën. Ja. Alhoewel ik dat zelfs eigenlijk veel minder meemaak.
Ja, vaak zeggen mensen, ik ben vooral bang gewoon voor vuil. In het algemeen. Vuil.
Ja. Ja. Zo'n afkeer noem ik het dan ook wel eens. Een afkeer van vuil. Of van, zeg maar, menselijk vuil.
Ja, want wat vuil is, is dan vaak ook een ander soort vuil dan wat wij objectief gezien als vuil beschouwen of zo. Of daar zit vaak nog een specifieke betekenis achter aan wat zij dan vuil beschouwen.
Mm-hmm. Ja, want wat ook nog eens een groot misverstand is, is dat die mensen dan heel schoon en netjes zijn. Ja. En dat alles in huis heel schoon en netjes is, mm-hmm. de poetsfiemel. Ik weet eigenlijk niet of dat een fatsoenlijk woord is.
Nee, Limburgs woord. Dat ken ik niet.
Wat? De poetsfiemel?
Fiemel is Limburgs.
De poetsstick, misschien moet ik het zo even zeggen. Ja. Maar die wat elke week, ook bijna obsessief, de hele route door het huis maken. En het moet schoon en ze kunnen niks anders doen dan totdat het schoon is, zeg maar, en zo. Hè? Ja,
dan zijn juist ook mensen die dat vermijden. Hè?
Ja, ik denk bij deze specifieke dwang, hè, bij de smetvrees zoals wij hem in de praktijk tegenkomen, dat helemaal niet het geval is. Dat eigenlijk het plaatje vaker andersom is. Dat mensen zijn die het helemaal niet zo goed voor elkaar krijgen om alles schoon en netjes te houden. Want ze verliezen zich heel vaak in hele gedetailleerde zaken, zeg maar. Hè?
En daarom is het soms inderdaad vermijding handiger om het uit handen te geven en te zeggen van ik moet een poetsvrouw laten komen, want als ik het zelf doe dan kan ik niet stoppen. Of
maar
dan
ook
ben
dat
ik
is wel heel moeilijk voor hen.
Ja,
want dan hebben ze totaal geen toezicht.
Ja. Ja, ik zou ook niet zo direct 1, 2, 3 een cliënt weten die een poetsvrouw heeft.
Ook
die met dit, hè, met een smetvrees kant. Nee. En wat ik ook vaak zie bij die smetvrees is dat mensen in termen van oké en niet oké denken. Hè? Dus ze hebben bepaalde kamers of plekken in de kamer die wat in orde is, dat is oké. Maar dat moeten ze dus ook heel goed bewaken, dat niet besmet wordt met dingen die niet oké zijn.
Ja, ja.
En die hele soort van kettingreactie beelden voor zich zien van als dat dan dat raakt, dan wordt dat besmet en dan wordt dat besmet en wordt dat besmet.
En uiteindelijk is er geen enkele veilige situatie meer.
Nee.
Denkbaar. Ja.
Nee. Zoveel mogelijk alles oké houden betekent heel veel last van je dwangprobleem. Mm-hmm. Eigenlijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ik zeg ook altijd zo'n heel erge proper vuilindeling. Zo heel zwart-wit denken. En dan eigenlijk alle sporen gaan onthouden van hetgene wat zogezegd vuil is dan. En dan kan je zo ver in gaan.
Ja, en belangrijk is dan alles vooral in niet-oké toestand zin te krijgen. Hè? Tenminste, dat is dan een beetje...
Dat je dat kunt accepteren.
En dat het eigenlijk allemaal grijs is. Hè? Dat niks zwart-wit is, maar dat het eigenlijk gewoon grijs is. Alles is meer ertussenin.
Ja, leren dat je daar ook mee kan omgaan, inderdaad. Maar goed, even terug naar de thema's, want we hebben nog een aantal thema's, denk ik, hè, die we de revue even willen laten passeren. Thema van veiligheid, controle, dwang, hè, hebben we dat ook wel vaker. Als mensen die
deuren controleren bijvoorbeeld, of de kraan nog loopt.
Het gas van de huis, inderdaad.
Stopcontacten soms ook.
Strijkijzer, steltang.
Ja.
Heel vaak, hè, mensen die terug naar huis rijden om te kijken of de steltang wel daadwerkelijk uitgetrokken was. Is altijd zo, hè, is altijd uitgetrokken.
Maar ja, dat hoeft dus niet een probleem te zijn. Hè? Pas als je het je hele dagelijks leven verstoort, dan hoef je dat pas
niet te doen. Vaak is het ook niet één ding, maar is het een opeenstapeling van. Hè? Zo hebben mensen soms echt wel 3 kwartier nodig voordat ze het huis kunnen verlaten. Ja. Of voordat ze naar bed kunnen gaan. Dat ze een heel deel zaken aan het controleren zijn. En het probleem zit hem dan natuurlijk vooral in hoe die controle wordt uitgevoerd en dat niet een kwestie is van even voelen of even kijken, maar dat vaak gepaard gaat met echt een ritueelachtige manier van oké, ik ga nu kijken en als ik dan tot 3 tel, dan is het in orde. Of als ik nu 5 keer tot 6 tel, is het in orde. Of wat ze ook bedenken. Ja. Hè, om
eigenlijk kom je daar een beetje op bij het magisch denken uit, hè? is ook wel een heel belangrijk thema. Mensen hebben soms bijvoorbeeld een gekke gedachte of een echte doengedachte op het moment dat ze iets zijn aan het doen. En als ze dan dat denken, dan denken ze, oh, nu moet ik de handeling waar ik mee bezig was opeens opnieuw gaan doen. Om te zorgen dat datgene waar ik bang voor ben, dat dat niet gebeurt.
Ja, ja, dat is eigenlijk weer een heel thema op zich. Hè? Ja. Alsof hun gedachten bepaalde invloeden hebben op bijvoorbeeld hoe het met anderen gaat.
Mm-hmm, klopt, ja. Dan denken ze bijvoorbeeld, oh, als die persoon maar niet ziek gaat worden. Ja, dan voelen ze zich zo verantwoordelijk voor het welzijn van die andere persoon. Ja, en vaak komen daar rituelen aan te pas.
En dan kom je eigenlijk bij een heel nieuw thema op zichzelf weer uit. Hè? De angst dat je andere schade toebrengt.
Ja.
En het kan inderdaad in de vorm van magisch denken zijn. Maar dat kan ook zijn doordat je een stukje auto hebt gereden en onderweg ineens twijfels krijgt over of je iemand omver gereden hebt. Hmm. En misschien dat jullie nog andere voorbeelden kennen, hè, maar dat mensen zich zo verantwoordelijk voelen en dan een bepaalde gedachte daarover krijgen en daardoor gaan twijfelen en zichzelf steeds meer gaan controleren op of ze niet een gevaar voor anderen.
Ja, ik merk dat wel vaker bij mensen die in de zorg werken, bijvoorbeeld in de verpleging. Ja, die voelen natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Of ze het wel juist hebben gedaan met de medicatie.
Ja, juist.
Ja.
Ja, inderdaad, heel herkenbaar, hè, dat mensen steeds langer begonnen te doen over die medicatieronde. Ja, of het niet meer alleen wilden doen, een collega erbij haalden om maar zeker te zijn. Hè, dat ze niet die zekerheid meer bij zichzelf kunnen vinden.
Ja.
En dus de bevestiging van een ander nodig.
Of het inderdaad meerdere keren herhalen. Ja, ze vertrouwden ook niet meer op hun eigen zintuigen. Hm. Ja, of ze iets wel of niet gedaan hadden. Ja.
Dan hebben we ook nog het thema van symmetrie en orde. Mm-hmm. Hè, mensen die alles in huis gerangschikt hebben, op kleur geordend, alles symmetrisch, gelijke aantallen, noem het maar op. Die...
Daar zit vaak geen specifieke gedachte achter, hè? Maar meer een soort onhebbelijk gevoel. Ja.
Precies, ja, het moet goed voelen. Ja. En als het niet goed voelt, dan moet het anders en dan moet het overnieuw. En,
ja, het moet zo. Dat is ook weer vaak zo'n kernwoord bij alle dwang ook wel. Moeten.
Moeten, ja. Ja.
Het moet gewoon zo. En als dat dan niet is, dan geeft het spanning of onrust. Ja. Mm-hmm.
Dat is ook weer een beetje dat idee van die afkeer van... Als het dan anders is. Ja, ja, als je alle kleren op kleur geordend in je kast hebt hangen. En je doet daar gewoon eens eentje willekeurig tussen hangen. Ja, dat is zo'n, hoe jij zegt, heel onhebbelijk gevoel. Ja. Van, ja, oeh, jakkes, dat kan ik niet verdragen. En dan moet anders. Ja. Dus even kijken of we nog een thema hebben.
Ja, dat is het thema rond bijvoorbeeld seksualiteit.
Ja.
Ja, dat mensen opeens vanuit het niets twijfels krijgen. Of ze bijvoorbeeld toch twijfels over hun geaardheid. Of zelfs mensen die bang zijn dat ze opeens kindjes bijvoorbeeld...
Ja, angst om pedofiel
te zijn. Precies, ja.
Zeker, al dikwijls voorbij gekomen.
Best wel vaak zelfs, ja, dat we dat te zien krijgen.
Ja. Van die morele kwesties natuurlijk ook, hè. Waar mensen dan, nou ja, daar hecht je een bepaald belang aan. En als dat te groot wordt en je te verantwoordelijk voelt waarschijnlijk ook, hè. Dan is dat een lastige combinatie die dat soort gedachten met zich mee kan brengen. En het heeft natuurlijk ook weer te maken met de gekke gedachten die we allemaal wel eens... hebben. Mm-hmm. Als je een bepaalde gevoeligheid of aanleg hebt voor het ontwikkelen van dwang, dan gaan die gedachten vaak met je aan de haal.
Geef je er te veel betekenis aan eigenlijk.
Ja. 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 Religieuze zaken.
Ja.
Godslastering en dat soort dingen.
Mensen durven vaak nog niet eens meer bepaalde handelingen te doen. Die denken dat God de hele tijd over een schouder meekijkt.
Ja. Bepaalde handelingen uitvoeren als ze een kerk passeren of bij een kruis even moeten stilstaan of iets anders uitvoeren. Ongeluksgetallen, hè. Je ziet ook heel vaak mensen die iets met getallen hebben, bepaalde getallen niet mogen niet mogen...
Sommige getallen zijn goed, sommige zijn slecht. En het moet dan altijd dat getal zijn, of even of oneven.
Heel veel bijgeloof, hè?
Ja. Mensen die in de auto niet in zijn één mogen optrekken, maar altijd in zijn twee moeten optrekken. Ik weet dat ik ooit een cliënt had, ik weet niet meer welke... hoe noem je dat? Schakeling? Nee, ik weet niet hoe je het noemt.
Ja.
Die mocht hij niet gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld de drie... Het zou best een drie kunnen zijn en zij moest altijd van zijn twee naar zijn vier, zo'n ding.
Och, ja.
Ja. Allemaal gekke, gekke dwanggedachten die heel veel impact hebben en zich uit in bepaald gedrag. Ja. Mm. Hamstergedrag ook wel, hè? Mensen die het moeilijk vinden om bepaalde zaken weg te doen.
Mm-hmm.
En dan om verschillende redenen, denk ik. Hè? Ik herken bij een bepaalde cliënt. Dat het moeilijk is om dingen weg te doen vanuit het idee, wat gebeurt er dan mee? En dan weet ik het niet meer en dan ben ik de controle daarover kwijt. Of misschien was het niet wat ik dacht dat ik weggooide. Ja. Was het iets anders? Misschien was het wel waardevol.
Ja.
Bang om dingen te verliezen.
Soms lijkt het ook wel bijna dat een, iets materieels, dat een stukje identiteit lijkt van die persoon.
Ja.
Alsof ze dan stukjes van zichzelf bijna aan het weggooien zijn. Ja.
Ja, het heeft ook allemaal met controle te maken. Hè?
Mm-hmm.
Alles willen weten, niks aan het toeval of onzekere overlaten.
Ja. Dat is ook weer bij alle thema's bij dwang eigenlijk, hè? Die controle.
Ja.
Mm-hmm.
Wat steeds terugkomt, ja.
Want hoe kom je aan dwang? Hoe ontwikkel je dwang? Kunnen we daar iets over vertellen?
Ja, ik denk wat je zelf al zei, dat het voor een stukje ook al een soort aanleg is. Hè? Dat je al sommige mensen wat meer genetische aanleg ervoor hebben. Maar het is sowieso wel vrij complex. Het is niet zomaar één ding waar je het aan kan toeschrijven. Het is vaak een combinatie van factoren. Ook combinatie
met mensen die bijvoorbeeld ook een, je zegt inderdaad omgevingsfactoren, maar het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld op korte tijd veel meemaken en dan juist een soort houvast zoeken.
Ja.
En dan kan zomaar opeens een dwangritueel ontstaan.
Ja. Dat geeft dan even wat meer controle of de illusie van controle. En dat
het is eigenlijk een valse houvast, want eigenlijk maakt het het probleem groter. Maar op dat moment lijkt het wel prettig te zijn voor die persoon. Ja.
Iedereen die ontwikkelt een bepaalde strategie, hè, een bepaalde copingmechanisme noemen ze dat. Hè. En je ziet dat als men iets meemaakt, en dat kan bijvoorbeeld zijn een kind wat... van de basisschool naar de grote middelbare school gaat een verlies van iemand, van een dierbare of het kan van alles zijn, maar op zo'n moment dan ontwikkel je een manier om ermee om te gaan en ik denk dat bij mensen die een bepaalde aanleg hebben voor het ontwikkelen van dwang, dat die copingstijl een dwangmatige stijl wordt, hè? En zoals jij, Lieselot, al zei, hè, er is niet één iets wat daar de oorzaak voor is. Van dan ontwikkel je dat zeker. Het is een samenspel van een aantal factoren. En wat we vooral zien bij mensen met OCD is dat er wel een hele grote gelijkenis is in een aantal persoonskenmerken.
Ja.
Waarvan we zeggen, als je die kenmerken hebt, dan is er een soort van draagvlak waarop je misschien sneller een OCD ontwikkelt.
Mm-hmm.
En die eigenschappen zijn allereerst, en we vragen dit ook altijd na, of ik vraag het daarvoor altijd na.
Ik ook,
bij cliënten, of ze perfectionisme herkennen.
Duidelijk.
Eigenlijk herkennen ze dat allemaal altijd wel. En mensen die geen fouten willen maken en daar heel veel tijd aan kunnen.
Ook die een hele grote verantwoordelijkheid voelen. Ja.
Dat is het tweede, die wilde ik net zeggen inderdaad. Hè? Het verantwoordelijkheidsgevoel en dan een echt een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En de derde component is de twijfelaar zijn. Dus iemand die gewoon veel kan twijfelen. En als je die drie zaken herkent, dat betekent niet dat je een OCD hebt. Maar het is wel iets wat wij terugzien bij alle mensen met OCD. Dat ze die drie eigenschappen vrijwel allemaal herkennen. Mm-hmm. En we denken dat dat echt wel een soort van platform geeft om wat meer in een OCD terecht te kunnen komen. En dan is het misschien ook goed om... ja, wat meer te vertellen over hoe werkt dat precies, OCD. Hè? Want het is niet dat als je iets meemaakt, iets naast meemaakt, dat je in één keer in een heel heftige OCD terechtkomt die heel je dag beïnvloedt. Dat is iets wat geleidelijk aan groeit. Hè? En dat begint met een gedachte die een wat vervelend gevoel geeft. Ja. En een wat angstig gevoel geeft. Of je doet twijfelen over iets wat je niet fijn vindt. Hè, het is zo'n gedachte die vaak ook zo'n zaadje van twijfel kan planten. Ja. Waar je over gaat nadenken. En waardoor je op zoek gaat naar manieren om je gevoel weer een beetje te neutraliseren. Ja. Om je weer beter te kunnen voelen. En dan komen de handelingen in beeld. Hè? Dus je hebt een bepaalde gedachte, dat voelt niet fijn. En je gaat iets doen om die gedachte te neutraliseren.
Ja, je wil puur die spanning weg hebben. Hè?
Om die spanning weg te krijgen, ja. En het gevolg is dat als je dat doet, als je dus een handeling uitvoert en dat gevoel gaat weer over, dan is dat tijdelijk heel erg fijn, want je bent even gerustgesteld of je bent van dat nare gevoel af. Maar je hebt dus wel die gedachte serieus genomen. Je hebt die gedachte geloofd, je hebt daarnaar geluisterd, je hebt daarnaar gehandeld. Dus je hebt eigenlijk wat meer waarde gegeven aan die gedachte. Ja. En als je daar meer waarde aan hebt gegeven, gaat die gedachte niet zomaar vanzelf weggaan. Sterker nog, die gedachte die gaat terugkomen. En die gaat sterker terugkomen en die gaat vaker terugkomen.
Ja, want die mag er eigenlijk niet zijn van jou, hè?
Ja, je wilt die gedachte niet hebben, dus je doet hem weg. En je houdt hem in de gaten waarschijnlijk ook nog eens. Hè? En op die manier zit je een beetje rondjes te gaan in de vicieuze cirkel. Ik leg het ook wel eens uit met een vergelijking. En misschien dat je die al wel eens gehoord hebt. Maar ik vergelijk het ook vaak met het hebben van een open wond. Als een open wond begint te genezen, dan begint die te jeuken. En dat is doorgaans niet een heel fijn gevoel. Hè? Dat is eigenlijk best een heel naar gevoel soms. Ja. Dus dat ga je weg doen en dat doe je weg door te krabben. En als je dan doet krabben, nou ja, dan ben je wel even verlost van de jeuk. Mm-hmm. Hè? Dus dan ben je tijdelijk wel een beetje verlicht van dat nare gevoel. En dat kun je natuurlijk heel goed vergelijken met het uitvoeren van een dwanghandeling. Als je dan een bepaald gedrag gaat stellen om het nare gevoel wat de gedachte met zich meebrengt weg te krijgen, dan ben je tijdelijk wel even verlost van dat nare gevoel. Maar zoals bij die open wond, als je in een wond gaat zitten krabben, dan gaat een wond natuurlijk niet van genezen. Sterker nog, die wond die wordt alleen maar erger door het krabben. En bij dwang is dat precies hetzelfde. Door een dwanghandeling uit te voeren, ben je misschien tijdelijk heel eventjes opgelucht en verlost van het nare gevoel. Maar je dwangprobleem wordt er groter van. Ja. En dat is wel heel belangrijk om te beseffen. Want daar ligt natuurlijk ook wel, daar liggen aanknopingspunten naar de aanpak van zo'n dwangprobleem. En wat wij heel vaak met cliënten doen, hè, is dat we dus gaan proberen enerzijds om die handelingen niet meer te stellen. Die handelingen die houden het probleem heel erg in stand, dus die wil je heel graag doorbreken. Dat doe je ook, hè, dat doen wij in elk geval middels een aantal technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Dat we gaan kijken met mensen, nou wat houdt het eigenlijk allemaal in? Welke dwanghandelingen voer je allemaal uit? Laten we die eens opsommen, laten we daar eens een overzichtje van maken. Soms is dat niet heel veel, soms is dat mega veel. Dan krijg je echt A4'tjes vol, hè? Maar des te beter, want dat betekent dat ze heel gedetailleerd benoemd worden. En dan heb je ook een goed beeld van hoe groot dat dwangprobleem nu eenmaal is. En dan ga je kijken naar, oké, welke gedragingen kunnen we al achterwege laten? Waar kunnen we afspraken over maken? Welke gedragingen kunnen we uitstellen? Welke kunnen we afstellen? En zo ga je, ze noemen dat exposure-response-preventie toepassen. En dat houdt in dat je gaat proberen om je initiële respons, dus je dwanghandeling, om die te gaan uitstellen. En om die zelfs achterwege te gaan laten. Nu is het natuurlijk wel belangrijk dat je dat niet zomaar in het wilde weg doet. Althans, dat mag je wel doen. Maar het is wel goed om ook te gaan kijken naar welke dwanggedachten speelt hierin een rol. Hè? Welke dwanggedachten zet je aan tot de dwanghandeling? En wat we weten is dat mensen vaak een heel gesprek aangaan met de dwanggedachte. Hè? Met, we noemen dat de pestkop, hè? Of truus, of welke naam we kunnen bedenken. Maar dat ze een heel gesprek aangaan met die pestkop. En dat ze allerlei argumenten bedenken waarom iets wel zo is of waarom iets niet zo is. Of, hè,
als die, maar het gaat eigenlijk niet om het inhoudelijke.
Als die pestkop zegt van nou, misschien val je wel op vrouwen. En je vindt dat, hè, dat geeft je een naar gevoel. En je gaat misschien allerlei dingen bedenken waarom je niet op vrouwen zou vallen. Hè, op die manier ga je een hele dialoog aan.
Want een hele discussie.
Ja. Een hele discussie, een nare discussie.
Wel eens niet dus.
Ja. Ja. En dan ga je daar ook weer vragen over stellen. Dus zo blijf je daar eigenlijk in zitten.
Ja, en ik zeg altijd, hè, het is alsof jij dan met argumenten moet komen die je stand houden voor de rechtbank. Die moeten echt wel degelijk en goed zijn. Mm-hmm. Maar jouw pestkop, die hoeft dat helemaal niet. Want die zegt alleen maar,
ja, maar het kan.
Maar nooit. Ja. Het zou maar eens kunnen. En zo, hè? Van dat soort.
Inderdaad, altijd ja maar. Hè?
Gewoon een klein beetje twijfel zaaien is genoeg. Hè? Het is soms ook zo te voorspellen wat iemand denkt. Hè? Ja. Het is ook wel leuk om te zien als je dan dat zegt van, ja, ongetwijfeld dat het jouw pestkop hiermee afkomt. En dan kijken ze ook, hoe weet jij dat?
Heel herkenbaar.
Het is gewoon heel voorspelbaar. Hè? Als ik iemand zou pesten, zou ik precies dezelfde weten te bedenken. Dus wat belangrijk is in die aanpak, is dat je dan eigenlijk vooral wegblijft van die inhoud. Niet argumenten gaan bedenken, niet geruststellingen gaan zoeken of bevestigingen vragen, maar wegblijven van de inhoud. En wij doen dat door vooral meer te kijken naar het systeem, het dwangmechanisme. Ja. Als je dat goed in de gaten hebt, hoe dat werkt. En je kunt op die manier ook jouw pestkop betrappen. En je kunt even de theorie van dat systeem erbij halen van oké, ik weet dat dit mijn pestkop is en ik ga daar nu op deze manier mee om willen gaan.
Mm-hmm. Je moet vooral ook leren om hem echt niet meer te voeden. Hè? Ja. Die moet steeds kleiner worden, die pestkop.
Ja, ja. En werken aan thema's als controle, verantwoordelijkheidsgevoel. Mm-hmm. Leren omgaan met je gevoelens. Hè, want dat is eigenlijk hetgene wat de grote overeenkomst is tussen mensen met dwang. Dat ze heel moeilijk kunnen omgaan met negatieve gevoelens.
Ja, ja.
Want ik zie ook bij deze mensen dat als er dan een situatie gebeurt die hun verdriet doet, wat doen ze dan? Dan gaan ze ook dwangen. Ja. Worden ze boos? Gaan ze ook dwangen. Worden ze angstig? Gaan ze dwangen. Hè? Dus al die negatieve gevoelens, die leiden vaak tot die een en dezelfde copingstrategie, namelijk dwangmatig ermee omgaan. En je mag eigenlijk juist leren dat negatieve gevoelens er ook zijn. Daar ontkomen we niet aan. Dat we die mogen toelaten. Maar vooral ook dat als we die toelaten, dat ze ook weer overgaan. En dat ze misschien niet zo hevig worden.
Ja, en dat ze ook altijd overgaan zonder dwanghandelingen. En dus ze hebben vaak het idee van, ik raak enkel van de spanning af als ik die dwanghandeling doe. Want anders ga ik voor eeuwig me zo voelen.
Ja, precies.
Maar het is net door dat dan op te oefenen, dat ze kunnen merken van, oh, eigenlijk was dat na een paar uur eigenlijk ook alweer voorbij. Of soms sneller nog.
Ja.
Het gaat ook vanzelf over.
Dus je moet eerst ook bewijzen verzamelen dat het vanzelf over gaat.
Ja, maar daarvoor moet je natuurlijk kunnen die dwanghandeling laten. Ja. Wat dan een moeilijke stap is vaak. Maar als je dat kan ondervinden, kan je wel meer merken van, eigenlijk heb ik die dwanghandeling niet per se nodig.
Ja. Mm-hmm. Mensen vragen ook wel eens, hè, kom ik hier vanaf? Of komen mensen ervan af? En er zijn heel veel angstproblemen waarbij we zeggen, ja, natuurlijk. Tuurlijk kom je ervan af. Of tuurlijk kun je ervan afkomen. Hè, want we kunnen dat niet invullen voor de mensen. Mm-hmm. Maar Dwang is daarin misschien net wat anders, hè, omdat het echt zo aan persoonskenmerken verbonden zit en zo'n hardnekkige copingstrategie is, zie je dat dat het realistischer is om te zeggen, nou, daar kun je echt wel voor zorgen dat je daar niet zo dagelijks last van hebt en dat het je leven helemaal niet zo fel beheerst. En let op voor wanneer, hè, als je misschien weer even in een wat lastigere periode zit of je maakt wat mee, let dan even op, want dan heeft het een neiging om
Door die controle voelen. Hè?
Ja, dan gaat het toch weer even proberen en kijken of het... of er winst te behalen valt. Want het is echt een pestkop, hè? Zo zie ik het althans.
Ja,
het is
zeker.
Echt een pestkop die op de loer ligt voor als je wat minder voelt. Mensen hebben ook vaker last bij vermoeidheid of ongesteldheid of dat soort momenten.
Ik heb ook wel eens een cliënt gehad die het niet zo leuk vond om het als een pestkop te beschouwen. Die vond het zo negatief.
Ah, oké.
Okay. Die vond het fijner om het meer te zien als, dat is gewoon een heel angstig iets in mij en dat wil het... Ja. Het heeft het goed voor met mij, dat wil mij beschermen, maar het gaat te ver. Het is niet mijn haalpunt.
Ja.
Dat is ook wel heel mooi gezegd. Ja,
ja, het is een beetje kijken wat...
Sommigen zeggen engeltje en duiveltje. Hè?
Ja, dus kijk wat voor jou fijn voelt inderdaad.
Misschien wel leuk om mee af te sluiten met te vertellen dat we binnenkort een masterclass OCD starten. En die masterclass die bestaat uit 3 bijeenkomsten. Ik meen me te herinneren... dat hij op 8 april begint. Daar kun je je voor aanmelden. En in die masterclass gaan we eigenlijk al deze stappen wat doorlopen. Dus er wordt wat meer theorie gegeven over wat is OCD en waar komt het vandaan en waarom heb je dat. En nou ja, alle zaken die we belangrijk vinden om mee te geven. En vervolgens gaan we aan de slag. Gaan we kijken welke stappen je kan zetten om... zelf al heel veel werk te verzetten om je OCD weer aan de kant te kunnen schuiven. En ook super interessant denk ik voor als je ergens in behandeling bent. Je kunt het gelijk meenemen en integreren binnen een bepaalde therapie die je volgt of zo. Dus mocht je hier last van hebben en je wenst graag bepaalde handvaten te krijgen, dan geef je zeker op... bij de masterclass. En ik zal even zorgen dat ik de link in de beschrijving erbij zet. Dan kun je daar nog wat meer informatie over vinden. Ja. Hebben we als laatste misschien nog wat te vertellen of een soort hart onder de riem te steken?
Ja, ik was er aan denken, want het is natuurlijk een hardnekkig iets, zo dwang. Maar ik vind het ook wel altijd hoopgevend. Dat zoveel te beter dat je het leert kennen bij jezelf, de structuur van dwang leert kennen, zo te beter dat je er inzicht in hebt, weet hoe het werkt, zo te meer dat je daar ook ervaring in krijgt van het aanpakken, zo te sterker staat je daar ook weer in. En ook als het zich dan met de tijd weer eens in een nieuw thema zou proberen binnen glippen, dat je het ook sneller herkent en ook sneller kunt weer de baas worden zonder dat het misschien te groot hoeft te worden of zo. Dus dat misschien ook wel iets hoopgevend heeft.
Ja, zeker. Dat is wel mooi om mee af te ronden. Nou, tot de volgende keer.
Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach? Of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!